Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en de bijzondere gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. Vanmiddag om 16:30 is er een gezinsdienst. Voor de kleinste is er dan oppas geregeld. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 298, de verzen 1 en 4. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Dit lied is afgedrukt op de weebrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het gaat in deze dienst over Psalm 137, een lied van verlangen. En zo'n lied gaan we nu ook zingen. Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, U zoek ik met verlangen. Psalm 63, de eerste beide versen. Na de lezing van Gods wet zingen we het derde vers van dezelfde psalm. Psalm 63, vers 3. En we lezen Gods geboden deze morgen uit Leviticus 19. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Een ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag uw wijngaard ook niet nalopen op de afgevallen druiven en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag de nacht niet bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke ook niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Laten wij bidden, gemeente. Almachtige God, barmhartige Vader, Wij zijn hier naartoe gekomen om u te ontmoeten. Ja, ook omdat we het gewoon zijn en het erbij hoort. Of omdat we meegaan of mee moeten met anderen. Dat is er ook allemaal, maar ten diepste gaan we hier toch niet voor niets naartoe. Maar verlangen wij u te ontmoeten. Dat u een woord tot ons hart spreekt. Dat verlangen is er. Het verbindt ons met u. En tegelijk, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Als we hier voor uw aangezicht zijn, zijn er altijd blokkades en is er ook afstand. Dingen die we in ons hart met ons meedragen. Er is ook bij alle verlangen toch onze twijfel, ons ongeloof vaak. Er is van alles wat die ontmoeting in de weg staat. En vandaag willen we daarover nadenken aan de hand van Psalm 137. En we hopen dat we daardoor dichter bij u komen. En dat we ook meer onszelf leren zien als mensen die naar u verlangen en voor uw aangezicht leven. Spreek zelf tot ons via deze psalm en via de woorden van uw wet, via de psalmen en gebeden die wij tot u mogen opzenden. Die verzinnen we tenslotte toch ook niet zelf. Dat doen we omdat u ons naar u toetrekt. Heren, maak zo dat alle dingen die in deze dienst gebeuren ons nauwer verbinden met u en met uw Zoon, onze Heer Jezus. Wees met uw kerk over de hele aarde. Het is een wonder dat ze bestaat. Want op vele plaatsen wordt ze openlijk bestreden. Wij bidden u voor hen die gevaar lopen als zij uw woord willen horen. Maar ook hier in Nederland, in het oude Europa, waar uw woord al zo lang is, dan wordt het niet openlijk bestreden meestal, maar kan het op verveling afstuiten, zodat we zien dat het geen ingang vindt. Ook daar moeten wij tot u roepen. Breek u er toch doorheen. En doe ons opnieuw uw aangezicht zien. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. Psalm 137, een lied van de ballingen in Babel, de Israëlieten die ver van hun huis terug verlangen naar de tempel die inmiddels verwoest is, naar de muziek die daar klonk, die inmiddels niet meer klinkt, naar de ontmoeting met God die ze daar ten diepste hadden. Een prachtige psalm. Wel met een keihard slot, daar zal echt niet de hele preek over gaan, maar daar zal ik natuurlijk ook iets over moeten zeggen aan het slot. We lezen hem in zijn geheel en we gaan er straks in de preek naar luisteren. Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij dachten aan Sion. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij, die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden, en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap, zing voor ons een van de liederen van Sion. Toen zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte. Als ik aan u niet denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Heere, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen zij zeiden, haal neer die stad tot op haar fundament. Dochter van Babel, die verwoest zult worden, welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. We lezen daar twee versen bij uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 24 en 25. Waar het ook gaat over hopen en verlangen. Daar zegt Paulus, want in hoop zijn wij zalig behouden geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Over die hoop, dat verlangen naar God, naar de vervulling met hem, daar zal het over gaan in de preek. We gaan over deze psalm, die in de berijming misschien wat moeilijk is en de melodie ook niet zeer bekend, maar als we het over preken, moeten we er toch uit zingen. De organist zei dat hij het een keer voor zou spelen. We zingen Psalm 137, vers 1 en 3. Het eerste en derde vers van Psalm 137. Deze psalm, psalm 137, is een van de bekendste van de hele wereld geworden. En dat komt omdat deze psalm jarenlang als een popliedje te horen is geweest. Misschien kent u het nog wel, By the Rivers of Babylon. Aan de rivieren van Babylon zaten we neer en weenden als we terugdachten aan Sion. Toen de boosdoeners die ons gevangen hadden genomen en weggevoerd een lied van ons vroegen. Maar hoe kunnen we een lied van de Heer zingen in een vreemd land? U ziet het, de tekst van het liedje blijft dicht bij de psalm. Tenminste, wat de eerste helft betreft. Het harde slot van de psalm wordt in het liedje niet overgenomen. Geen roep om wraak over de Babyloniërs. In plaats daarvan horen we in het liedje, laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u deze nacht behagen. Het is duidelijk dat de tekstdichter met het harde slot van de psalm geen raad wist. En hij hoopt dat de woorden en gedachten van zijn hart voor God acceptabel zullen zijn. Duidelijk een correctie op die harde woorden waar de psalm in de Bijbel mee eindigt. We zullen het de tekstdichter niet kwalijk nemen, want met dat harde slot hebben wel meer mensen moeite. Toch blijft het bijzonder dat een psalmwoord op deze manier de hele wereld overgaat. Het heimwee wat in die woorden ligt moet voor veel mensen herkenbaar zijn geweest. En als je nagaat hoeveel mensen al of niet gedwongen buiten hun geboorteland leven, dan kun je dat ook wel begrijpen. En dan kun je ook wel begrijpen dat de video's waar je dat liedje nog op kan zien via internet nog steeds door miljoenen worden bekeken. Het spreekt kennelijk in al zijn eenvoud nog steeds aan. Als je een heel leven in hetzelfde land en misschien zelfs in dezelfde plaats hebt gewoond, sta je er misschien wat verder van af. Dat was met mij ook wel zo, maar toen ik als legerpredikant voor het eerst Indische mensen ontmoette en hun hoorde vertellen over de goede oude tijd in Indië, toen begon ik er iets van te begrijpen. Eigenlijk dacht ik, leven ze nog daar, in de zon onder de palmen? En waren ze zich nooit helemaal thuis gaan voelen in het kille Nederland, waar de zon voor het grootste deel van het jaar alleen licht geeft, maar geen warmte? En waar de mensen ook zoveel koeler zijn. Later ben ik met asielzoekers in contact gekomen die voor politiek geweld waren gevlucht en die met alles wat ze hadden meegemaakt nu ook nog in een nieuw land moeten aarden. En wie het kwalijk genomen wordt als dat niet heel snel lukt. Het is niet zo makkelijk om in een vreemd land een vrolijk liedje te zingen. En we moeten het hen niet moeilijker maken dan ze het al hebben in ons land. In de psalm gaat het over de Israëlieten die in ballingschap verkeren in het verre Babel. Koning Nebukadnezar had hen weggevoerd en hun een nieuw woongebied toegewezen. Daar moeten ze zich settelen. Dat ze zo'n gebied toegewezen kregen, dat was al heel wat in die dagen waarin overwonnen volkeren dikwijls tot de laatste man of vrouw werden afgeslacht. En het was eigenlijk nog een mooi land ook met rivieren en kanalen en weelderige plantengroei. Ze hadden het slechter kunnen treffen. Misschien had de koning van Babel zelfs iets in dat volk gezien en heeft hij ze werkelijk een kans willen geven om een nieuw bestaan op te bouwen en ze een plek te geven in zijn rijk. Anders zou hij ook geen jonge Israëlieten tot hoge ambtenaren hebben laten opleiden. Het beste zou het maar zijn als ze dat bloedvergieten en die verwoesting van land en stad en tempel maar zo snel mogelijk zouden vergeten en aan een nieuwe toekomst zouden gaan bouwen. Als ze zouden gaan integreren, zoals dat tegenwoordig heet. Dan zou de pijn gauw voorbij zijn en dan had het leven weer een doel. En misschien kunnen die Israëlieten ook een eigen bijdrage leveren aan de Babylonische cultuur. De muziek die daar in de tempel in Jeruzalem werd gemaakt, die was wereldberoemd. De koningin van Sheba was niet de enige geweest die van ver naar Jeruzalem was komen reizen. Gezanten en handelaren reisden af en aan en ze vertelden over wat ze daar konden zien en horen. En eindelijk konden ze nu die indrukwekkende tempelzangers ook eens een keer in Babel horen. Doe ons een plezier, vragen ze, en zing voor ons een van jullie mooie liederen. De uitleggers van deze psalm doen hun best om de Babyloniërs zo wreed mogelijk af te schilderen. En het is wel de vraag of dat helemaal terecht is. Hoewel die Babyloniërs geduchte veroveraars waren, maar dat waren ze allemaal in die dagen, stonden ze toch bekend als menselijker en beschaafder dan de Assyriërs die aan hen vooraf gingen. En de Bijbel geeft ons ook die indruk. Het hoeft dus niet enkel om te treiteren te zijn geweest dat ze van de ballingen vroegen eens zo'n mooi lied voor hen te zingen. Zo'n lied zoals dat geklonken had in Sion op de Tempelberg. Mogelijk hebben ze de Israëlieten helemaal geen pijn willen doen toen ze dat vroegen. Zoals wij er meestal ook niet bewust op uit zijn om mensen pijn te doen. Intussen hadden ze toch totaal niet begrepen wat er in die ballingen omging. Dat laat de psalm ons zien. We zien het bijna voor ons, zoals de psalm het ons tekent, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij dachten aan Sion. Hoe mooi en hoe liefelijk het land ook was waar ze heen waren gebracht, met rivieren, kanalen en weelderige plantengroei, rivieren en wilgen. Nou ja, als je aan de rivier leeft, dan zegt dat wel wat. Maar tot de ballingen lijkt al dat moois niet door te dringen. We zaten daar, zegt de dichter. Ze zaten daar en ze kwamen tot niets. Het enige wat ze konden was huilen, huilen om wat ze misten. Daar zaten wij, ook weenden wij als wij dachten aan Sion. Ja, Sion. Sion, de stad met de tempelberg, de berg met het heiligdom daarop. Het heiligdom waar de Heere zelf in het verborgene woonde, in het heilige der heiligen, waar niemand mocht komen behalve de hoge priester één keer per jaar op grote verzoendag. Daar bij die tempel, daar voelde je je klein, daar voelde zelfs de netste mens zich zondaar bij zoveel indrukwekkende heiligheid. Hoe zou je als mens ooit tot de grote God durven naderen? Maar dan waren daar die offers. En dan wist je het, die brandden in mijn plaats. Mijn zonden zijn mij vergeven. En dan begonnen de instrumenten te spelen en hieven de zangers de lofzang op Gods goedheid en genade aan. En dan was het alsof de hemel open ging en je oog in oog met God stond. Iets mooiers kon een mens niet meemaken op deze aarde. Wie een dienst in de tempel in Jeruzalem had meegemaakt, vergat dat nooit. En nu was die tempel, die plek waarmee God ontmoette, door de Babyloniërs verwoest. En de stad was verbrand. En het land dat ze van God gekregen hadden, lag erbij als verschroeide aarde. Maar de herinnering die ze eraan bewaarden, die vervulde hun hart. En de vreugde van de ontmoeting met de Heere, de huivering voor zijn heerlijkheid, de offers, de vergeving, de heerlijke muziek waarin Gods naam werd geprezen. Groter vreugde was er niet. En als ze daaraan terugdachten, konden ze niet anders dan huilen. Wat konden de rivieren en bomen van Babel betekenen vergeleken met deze vreugde? Daar zaten ze, als levende doden te midden van een overweldigende natuur. Ze zien het niet eens. Hun gedachten zijn bij Sion, waar ze de mooiste momenten van hun leven hebben beleefd. En als ze eraan terugdenken, huilen ze. Het gaat hier dus om een diep heimwee naar de ontmoeting met de levende God. Aan wie moeten we bij dit heimwee denken? Toch in de eerste plaats aan Israël, de Joden, het volk van God, voor wie de psalm toch in de eerste plaats is geschreven. Toen ik in de jaren 80 op reis ging voor mijn werk in het leger en even kort in het voorbijgaan ook Jeruzalem moest aandoen, ben ik in de nacht nog even bij de klaagmuur gaan kijken voor ik de volgende morgen terug zou vliegen. En toen zag ik daar in het donker nog een paar mensen staan om bij dat laatste stuk wat van de tempel overgebleven is te bidden. En toen drong het ineens tot me door. Dit is alle eeuwen doorgegaan sinds die tempel in 70 na Christus voor de tweede keer verwoest is. Alle eeuwen heeft men bij deze muur staan klagen om de teloorgang van het huis waar ze ooit hun God konden ontmoeten. Zelfs 's nachts gaat dat door. Zo diep zit dat. Men geeft het niet op. Ook na 2000 jaar nog niet. Even stond ik toen oog in oog met het geheime verbond tussen God en Israël. En je huivert als je eraan denkt wat dat volk alle eeuwen door is overkomen. Het verlangen stierf niet. Je zou wel vat op dat geheim willen krijgen, maar het lukt ons niet. Het blijft Gods geheim, zegt Paulus. Maar de uitkomst zal ons verbazen. Maar we kunnen ook aan onszelf denken bij dit heimwee. Heimwee naar het moment dat het tot je doordrong dat het woord van het evangelie niet zomaar een woord is, maar het woord van de levende die in heerlijkheid gezeten is aan Gods rechterhand. En de huiver die er toen door je heen ging, de huiver van het besef voor de levende God, de levende Here te staan. Hoe zou je als mens, als zondaar bovendien, tot hem kunnen naderen? En wat kreeg het offer van Christus, waar je al zo vaak over gehoord had, toen een betekenis? Hij bracht het in mijn plaats. Hij stierf en ik, zondaar, mag leven. Leven voor zijn aangezicht. En nooit heb je Gods lof zo diep uit je hart gezongen als die keer. En je wist het, iets mooiers kan er niet zijn in een mensenleven op deze aarde. Maar wat een leegte en een heimwee kan daarna niet volgen. Je zou zo'n ervaring willen herhalen, maar het lukt niet meer. Kerkdienst na kerkdienst gaat voorbij, maar die ontmoeting zoals je hem toen een keer beleefd hebt, die wil zich maar niet herhalen. Je zingt mee met de gemeente, maar wat zou je willen dat je hart er meer in zat? En soms ben je bang dat je zelfs je geloof bent kwijtgeraakt. Zou ik de kerkgang eigenlijk wel missen als ik niet meer zou gaan? Kun je dan gaan denken. En misschien probeer dat zelfs een poosje en doe je met de wereld mee. In de hoop dat je er dan minder aan gaat denken. Maar waar een vonk is overgesprongen, sterft het heimwee nooit. Want het is God zelf die het ons in het hart heeft gegeven. En soms als je de naam van Jezus hoort noemen, leeft het zomaar weer op. En voel je dat gemis weer van binnen. Betekent dat dan dat je je geloof kwijt bent? Of moeten we niet juist zeggen, dat heimwee is juist het geloof. Dat je, wat er ook gebeurt,
tenslotte Jezus niet los kunt laten. Toen de plek waar het volk Israël zijn God ontmoette van de aarde verdwenen was, was het het heimwee dat maakte dat ze met hun God verbonden bleven. Zonder dat zouden we weinig meer van ze hebben gehoord. En zou Israël, net als alle volkeren die Nebukadnezar veroverd had, in dat grote Babylonische Rijk zijn verdwenen. We kunnen nog een stap verder gaan. Ten diepste leeft in ieder mens iets van dit heimwee. Want de mens is geschapen tot de lof van God. God schiep hem, zegt de catechismus, opdat hij God, zijn schepper, recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Hem te loven en te prijzen, dat is het waarvoor de mens bedoeld is. De mens heeft het niet begrepen en is zijn eigen weg gegaan. En wat er gebleven is, is de leegte. Het holle hart wat men op allerlei manieren probeert te vullen. Meestal op verkeerde manieren. Totdat men God terugvindt in Christus. Door het evangelie. Wij hadden onze harpen aan de wilgen gehangen. Die tussen de rivieren groeien. Gaat de psalm verder. De levieten die de lofzang verzorgden in de tempel, hadden dus hun instrumenten meegenomen in ballingschap. Calvijn in zijn uitleg wijst erop dat mensen die hun land verlaten vaak iets meenemen dat voor hen van betekenis is. En het lijkt erop dat hij uit ervaring spreekt, want Calvijn is zelf verschillende malen voor zijn geloof moeten vluchten. En als muziekman kan ik ook wel zeggen dat je graag een instrument bij je hebt. Al kan het maar een paar tonen voortbrengen om je ver van huis mee te troosten. Wat was ik blij toen ik met het leger in Zagreb was, dat ik een keyboardje kon machtigen waarop ik toch nog wat Bach kon spelen. En ik herinner me levendig dat er een keer iemand bij mij binnenliep toen ik daarmee bezig was. En dat toen spontaan bij ons beiden de tranen over de wangen begonnen te lopen. Maar de levieten gunnen zichzelf die troost niet meer. Ze hebben hun harpen aan de wilgen gehangen. Ze weigeren om erop te spelen nu hun tempel verwoest is. En nu ze met hun volk in den vreemde zijn. Hoe zouden ze God lof nog kunnen zingen? Nu de levende tegenwoordigheid er niet meer is in zijn tempel. Ze weigeren het. Ook al dringt men erop aan. Hoe zouden wij een lied van de Heere in een vreemd land kunnen zingen, antwoorden ze. Hoe zou Gods lof op vreemde bodem kunnen klinken buiten het beloofde land, buiten het land dat de Heere verkoren had om te midden van zijn volk te wonen. Zoals ook in de kerk soms de lofzang klinkt en ons hart soms weigert mee te zingen. Ook al hoort men onze stem. In het heimwee dat we daarbij dan voelen, daarin ligt dan onze band met Christus. Ten slotte gaat het hun om die band met Jeruzalem. Die wil men vasthouden van binnen. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste blijdschap. Laat mijn tong dan vastkleven aan mijn gehemelte. Er zit hier een soort zelfvervloeking in. God mag maken dat mijn hand niet eens meer weet hoe die de harp moet bespelen. En mag maken dat ik niet eens meer zingen kan. Als ik Jeruzalem niet boven mijn hoogste blijdschap verhef. Ja, nu is het de vraag. Nu is het de vraag of die tempel, toen ze nog in Jeruzalem woonden, werkelijk hun hoogste blijdschap is geweest. Uit de profeten weten we dat er juist tegen dat einde steeds meer afgoderij werd gepleegd. En dat het God zelf was die er tenslotte een streep door had gezet. En het volk in ballingschap had laten voeren. Soms moet je iets missen om het te leren waarderen. En pas nu de tempel er niet meer is, dringt het tot ze door hoe mooi het was dat de Heere zich in de tempel liet ontmoeten. Het gemis heeft hun geloof gelouterd. Soms is dat nodig. Wij leven in een tijd, gelukkig hier een volle kerk hoor, maar wij leven in een tijd dat het toch langzaam achteruit gaat met de kerk in ons werelddeel. En dat baart ons zorgen. We proberen er wat aan te doen. En ik hoor er ook kerkraden vaak over praten. Wat moet nou doen? En er wordt ook wel wat gedaan, maar je hebt het gevoel dat helpt niet echt. Het proces lijkt niet te stuiten. En degenen die volhouden met kerkgang moeten daar vaak innerlijke moeite voor doen. Het lijkt alsof Israël de ballingschap nodig had om de tempel als ontmoetingsplek tussen God en mens opnieuw te leren waarderen. En ineens vraag ik me dan wel af, moet het bij ons zover komen dat we het evangelie pas gaan waarderen als het er niet meer is? Is het niet hij zelf die zijn stem wordt, die zijn stem laat horen als dat evangelie wordt gepredikt? Nodigt hij ons niet persoonlijk tot zijn ontmoeting aan de tafel van het heilig avondmaal? Daar zien we toch dat offer voor ons. En daar zingen we zijn lof toch bij de beker der dankzegging. Vinden we daar niet onze hoogste blijdschap in? De vervulling van ons verlangen? En als ons hart er dan misschien niet helemaal in mee kan komen, ons verlangen daarnaar geven we niet op. Dat verlangen verbindt ons dan met Christus. Zoals de ballingen door dat verlangen verbonden bleven met die tempel in Jeruzalem. Laat mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte als ik Jeruzalem niet boven mijn hoogste blijdschap stel. Met minder dan een ontmoeting met de levende God zijn we tenslotte niet tevreden. Daarom blijven we naar het evangelie luisteren. Daarom zien we steeds weer verlangend uit naar het avondmaal. En zien we daarbovenuit nog uit naar de dag dat God alles in allen zal wezen. Nu toch nog iets over dat harde slot van die psalm, waar zoveel mensen zich aan hebben geërgerd. Wat gebeurt er? Nadat de dichter Jeruzalem zijn hoogste blijdschap heeft genoemd, voelt hij een enorme woede opkomen tegen degene die die stad hebben verwoest en die daar ook plezier in gehad hebben. Die woede geldt niet alleen Babel, maar ook de Edomieten, de nakomelingen van Esau, het vijandige broedervolk in het zuiden. Die hadden het maar al te mooi gevonden toen Jeruzalem verwoest werd. Ze hadden de Babyloniërs staan aanmoedigen toen het gebeurde. Haal neer die stad, hadden ze geroepen. Maak haar met de grond gelijk. Heere, denk daaraan, horen we de dichter zeggen. Laat hun straf niet ontlopen. Maar ook Babel mag zijn straf niet ontlopen. De straf die Jesaja al een eeuw tevoren had aangekondigd. Die had al gezegd dat Babel verwoest zou worden om zijn hoogmoed nadat hij zijn rol in de geschiedenis had gespeeld. Wel gelukzalig, zegt de dichter nu, is degene die deze vervloeking, die verwoesting ook zal gaan voltrekken. Wel gelukzalig is degene die Babel een koekje van eigen deeg zal bezorgen, om het maar eens in gewone woorden te zeggen. We kunnen de dichter zijn woede kwalijk nemen tegen degene die hem het mooiste in zijn leven had afgenomen en tegen de broeders die daarbij hadden staan juichen. En zolang wij van na de oorlog zijn, doen we dat ook wel makkelijk. Hebben we ook wel makkelijk praten als we met dat soort vijanden nooit te maken hebben gehad. Maar, zegt een Joodse uitlegger, mensen die huis en haard verwoest hebben zien worden en hun familie hebben zien doden, zullen de gevoelens van de psalmist begrijpen. En om eerlijk te zijn, in de oorlog waren ook veel Nederlanders blij als ze de Engelse bommenwerpers hoorden overvliegen die de Duitse steden gingen bombarderen. En daarbij werden ook hele steden weggevaagd met vrouwen en kinderen erbij. En wie weet wat de wereld in onze dagen nog staat te wachten met zoveel rancuneuze mannetjes aan het roer in deze tijd. Nee, we kunnen de dichter wel begrijpen. Hoewel, die laatste woorden, wel gelukzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de steenrots verpletteren zal, dat gaat toch wel erg ver. Er moet toch iets aan uitleg doen. Misschien moeten we deze woorden toch een beetje anders lezen dan het meestal wordt gedaan. We moeten nog eens goed naar tekst kijken. Dochter van Babel wordt de stad Babel in vers 8 genoemd. Dus niet Babel, maar dochter van Babel. De meeste uitleggers lezen daar overheen, maar dat betekent wel iets. De stad Babel wordt hier voorgesteld als een jonge vrouw. En zo stelden steden zich graag voor als moeders die zorgden voor hun onderdanen. Als voor hun eigen kinderen. En het is heel goed mogelijk dat Babel als een stukje politieke propaganda zich ook zo presenteerde. Als een moeder die haar onderdanen als kinderen koesterde. Dat die onderdanen dan met geweld bij elkaar veroverd waren, dat moest je dan maar even vergeten. Ze moesten zich tenslotte allemaal kinderen gaan voelen, kinderen van die grote moeder Babel. Dat er zulke propaganda geweest is, kun je ook afleiden uit sommige teksten uit de profeet Jesaja, die ik nu allemaal niet ga noemen, waar ook Babel als een grote moeder van kinderen wordt voorgesteld. Uit de geschiedenis is ook wel bekend dat andere grote steden dat deden. En nu moeten die Israëlieten zich dus ook kinderen gaan voelen van die moeder Babel. En soms waren daar ook afbeeldingen bij van moeders met kinderen op hun schoot. Dat was dan een mooi beeld van die stad. Nou, zo moeten die Israëlieten zich gaan voelen. Maar dat weigeren die ballingen nu net. Die hele lieve moeder met kinderen kan hun gestolen worden aan de diggelen, aan tegen de rots ermee. Ze willen er niets meer van horen, want die lieve moeder is totaal geen lieve moeder, maar een vredemacht die zonder blikken of blozen het bloed van duizenden mensen laat stromen en die hen het mooiste afgenomen had wat ze in hun leven hadden. Nationalistische propaganda is van alle tijden. En het wordt ons ook voorgehouden. Maar we trappen er niet in. Als we kinderen zijn, zijn we het van de hemelse Vader die zijn kinderen onder alle volkeren heeft. En we voelen ons verbonden met allen die als ballingen over de aarde gaan. En met Israël, het volk van God. En ons verlangen is dat alle mensen die uit Gods hand zijn voortgekomen, weer de weg terug zullen vinden naar de liefde en de lof van God. Het doel waartoe wij zijn geschapen. Vanuit de ontmoeting met Jezus gaan we met een ruim hart de wereld in. De vreugde die er in Christus is, willen we met alle mensen delen. Amen. Over die ruimte, over die wijdheid, dat willen delen met alle mensen van het heil, zingen we Psalm 22, niet het lijdensgedeelte uit de psalm, maar het gedeelte met het wijde uitzicht, Psalm 22, vers 13 en 14. We willen voorbeden doen en dankzeggen. Laten wij bidden. Heere onze God, uw stem klinkt nu niet alleen in Jeruzalem, maar vanuit Jeruzalem is die stem over de hele aarde gegaan. En nu kunnen wij u overal ontmoeten. Heere, heb dank daarvoor. Dat u altijd weer met dat levende woord in ons midden bent. En dat u zelfs een licht laat schijnen in de diepte van ons hart. Daar waar al onze gedachten omgaan, maar daar waar u ook het verlangen naar u wekt en levend houdt. Heere, daar bidden wij u om. Houd dat verlangen levend en dat we niet afhaken of het maar opgeven. Maar dat we des te meer ons concentreren op u, op de ontmoeting met u. En dat wij blijven geloven, ook als wij alles niet ervaren zoals we het wel zouden willen. Zoals Paulus ook al in hoop leefde op hetgene wat nog komen zou. Dat u alles zult zijn in allen. Ja, dat gaat dan weer ver boven de ontmoetingen in Jeruzalem en met het evangelie uit. Heere, houdt u ons zelf erbij. En betrek er ook steeds meer mensen bij, want de wereld heeft het zo nodig. Wij bidden u voor die grote wereld, waarin nog steeds allerlei machtigen ver weg, maar ook wel dichtbij, om onze gunst werven en proberen ons voor zich te winnen. Is dat goed als het erom gaat dat een land bestuurd wordt? Maar tot aanbidding moet het toch niet komen en tot geloven in zoals wij in u geloven. Heren, toch bidden wij u voor deze wereld, voor ons land. Geef ons goed bestuur en maak dat de wereld ook in evenwicht blijft en niet opnieuw tot oorlog komt. We verdienen die vrede niet. We bidden hem wel van u en wil ook zondige mensen daartoe gebruiken. Dwars door alles heen staat uw troon boven alles en bent u het die regeert, toen en nu. Wees, Heren, met degenen die het in het bijzonder nodig hebben, de zieken, de eenzamen, de mensen die zich zorgen maken voor hun dagelijks brood. Woon ook in onze huizen, woon ook in de gezinnen. We bidden u voor de moeders deze dag. Het is de wereld die bedacht heeft dat ze gedacht moeten worden, maar het is ook u die in de Bijbel uw licht op hen laat schijnen. Ook in het gebod dat we gelezen hebben waar moeder voor vader wordt genoemd. Heren, wij danken u voor al het goede en geef ons respect en waardering. Heren, wees ook met uw kerk. Wees met uw volk Israël, dat er nog steeds is. En het is een groot geheim. We zouden graag het geloof met hen willen delen. En ook dat gebeurt maar niet. Het is ook iets waar we maar op blijven wachten. Heren, we leggen het weer in uw hand. Zoals we alles in uw hand leggen. En tenslotte, uw woord ook in deze psalm ons ver boven al het aardse uitheft. Naar u die in de hemel troont en die zich op aarde laat ontmoeten. Wees met ons. Wees met uw kerk. Wees met uw volk. Wees met heel uw arme wereld. Hoor ook de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden aan in de naam van uw Zoon Jezus, die voor ons bidt aan uw rechterhand en die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er is me ook nog gevraagd om u attent te maken. Op de achterkant van de weekbrief staat de aanmeldingsstrook voor de gemeentedag. Of u die in wilt vullen en in een doos achter in de kerk wilt doen, dan vindt men die. En als slotlied zingen we Psalm 69, vers 14. Het laatste vers van Psalm 69. Gaat nu heen, gemeente, en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe hoog zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.